Ik wil graag met u spreken over het thema verloren zegeningen. En dat doen aan de hand van de schrifttekst 2 Korinten hoofdstuk 5 vers 10. En daarin lezen we, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet naar dat hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. En de rechterstoel van Christus, zoals we al besproken hebben over het thema rechterstoel van Christus, is een oordeel voor de gelovigen, voor iemand die opnieuw geboren is door geloof alleen in het volbrachte verlossingswerk van Jezus Christus op het kruis. En dat is na de opname van de gemeente in de hemel. En dat is een oordeel betreffende de werken die een christen heeft gedaan. Het heeft niets van doen met zijn ziel. De werken zullen door het vuur geopenbaard worden. En ik vermoed dat ieder die deze preek hoort en opnieuw geboren is, alleen apart genomen wordt door de Zoon van God en dat hij u persoonlijk een terugblik laat zien op uw leven. En ik vermoed dat velen, eigenlijk ieder van ons, zou moeten zeggen, terugkijkend, had ik maar geluisterd, had ik maar dat gedaan wat ik wist naar eer en geweten recht te doen, had ik maar niet dat gedaan van ik wist het is niet terecht, en dat de Heer dan zegt, ik heb het toch gezegd, ik heb het toch getoond, ik heb je er toch voor gewaarschuwd in mijn woord en door mijn geest. Misschien door een predikant, misschien door een preek. En de reden is dat zowel in het Oude als het Nieuwe Testament er veel voorbeelden zijn, vooral karakters zijn, die de Heer gebruikt om ons het een en ander te leren. De schrift zegt in Romeinen hoofdstuk 15 vers 4, want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven, opdat wij door lijdzaamheid en vertroosting der schriften hoop hebben zouden. De schriften, in dit geval het Oude Testament, maar in ons geval ook het Nieuwe Testament, geven u hoop. En die zijn tot uw lering tevoren geschreven. Het is niet alleen voor Israël, het is ook tot uw persoonlijke lering. Het betekent een leerstellig, wel of niet waar zijn van dingen. En ten tweede een praktische toepassing van dat woord van God, van dat voorbeeld in het Oude Testament voor uw persoonlijk leven. En vele karakters in het Oude Testament zijn een beeld, een type van iets waar de Heer u voor wilt waarschuwen. En ik wil in dit uur zo'n 7 mensen noemen die door de Heer genoemd worden in de schrift. Het eerste wat we zien is in het boek 2 Koningen. Ik wil graag iets zeggen over de persoon van Jehu, koning van Israël. 2 Koningen, hoofdstuk 9. En Jehu, die heeft enige zegeningen verloren, zullen we zien, want hij was te eigenwillig. Hij wist het eigenlijk allemaal wel beter en hij luisterde niet naar het woord van God en naar de profeten die tot hem gestuurd werden. In 2 Koningen hoofdstuk 9 lezen we in vers 6 dat er een profeet komt met een woord. We lezen in 2 Koningen hoofdstuk 9 vers 6, toen stond hij op en ging in huis. Hij dan goot de olie op zijn hoofd en hij zeide tot hem, zo zegt de Heere, de God Israëls, ik heb u gezalfd tot koning over het volk des Heeren over Israël. En gij zult het huis van Agab, uw heer, slaan, opdat ik het bloed mijner knechten, de profeten, en het bloed van alle knechten des Heeren, wreken van de hand van Izebel. En het ganse huis van Agab zal omkomen. En ik zal van Agab uitroeien, dien die aan de wand watert ook de beslotene en verlatene in Israël. Hier wordt het oordeel uitgesproken wat Jehu moet uitoefenen over 10, als ook over 2 stammenrijk uiteindelijk. En we lezen in 2 Koningen hoofdstuk 10, een hoofdstuk verder in vers 29 tot en met 31. Alzo verdeelde Jehu de Baal uit Israël, maar van de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondigen deed, na te volgende week Jehu niet af te weten van de gouden kalveren, die te Bethel en die te Dan waren. De Heere dan zeide tot Jehu, daarom dat gij wel gedaan hebt, doende wat recht is in mijn ogen, en hebt aan het huis van Agab gedaan naar alles wat in mijn hart was, zullen uw zonen tot het 4e gelid op de troon van Israël zitten. Maar Jehu nam niet waar te wandelen in de wet des Heeren, des Gods van Israël, met zijn ganse hart. Hij week niet af van de zonden van Jerobeam, die Israël zondigen deed. Met andere woorden, Jehu was een man die wel degelijk door God gebruikt werd. En hij werd ook beloond dat tot het vierde, in de vierde generatie mochten daar nakomelingen van hem op de troon van Israël zitten. Maar er was niet iets in orde met zijn levenswandel. Hij nam niet waar te wandelen in de wet des Heeren. Onderstreep dat de wet des Heeren, dat is bijzonder belangrijk. Want dat wordt vaak genoemd in verbinding met een koning, in hoeverre daar Gods zegen op het werk of het leven van een koning komt of niet. En het gaat erom of hij wandelt met zijn ganse hart. En dat deed hij niet, want hij bleef in de zonde van Jerobeam wandelen in de praktijk. En Jerobeam was een koning die de 2 gouden kalveren opgesteld heeft in het noorden van Israël, om te voorkomen dat de 10 stammen naar Jeruzalem gingen om daar te aanbidden, wat ze zouden moeten doen. En waarom waren het nu 2 gouden kalveren? Want nu, dat is eigenlijk dezelfde zonde die Israël beging in het land als toen ze nog buiten het land waren. Toen het volk Israël in de woestijn onder de leiding van Aaron, toen Mozes op de berg Sinai de 10 geboden kreeg, een gouden kalf opstelde. Nou, waarom is het nou zo'n probleem? Die kalven is een beeld van duivels of baalsaanbidding. Namelijk, de god van deze wereld is geen engel, zoals veel mensen leren, maar een gerub. En een gerub, na Ezechiël hoofdstuk 1 en Ezechiël hoofdstuk 10, is in de vorm van een stier of een os. Dat verklaart ook dat in Handelingen 14 de priester van Jupiter een stier wil offeren. En die kalven hier, die zijn eigenlijk een beeld van aanbidding van Baal, van de god van deze wereld. En dat kan ook het geval zijn met u. U kunt christen zijn, u kunt opnieuw geboren zijn, maar er kunnen nog afgoden in uw hart zijn. Zoals een Jehu, een uitverkoren was, naar het vlees gesproken, van het volk van God, de Israëlieten. Hij was zelfs koning, hij werd gezalfd, maar er waren afgoden in zijn hart en daarom mochten zijn nakomelingen maar tot op het 4e geslacht heersen op de troon van Israël. En zo kan het ook bij u zijn, u kunt u bekeerd hebben, u opnieuw geboren zijn, naar een kerk gaan, maar er kunnen nog afgoden zijn in uw hart. En dat is een reden waarom God zijn volkomen zegen niet op u, uw gezin of uw nakomelingen kan leggen. Dat kan liegen, bedriegen, overdrijven, laster, lafheid, luiheid, een probleem zijn in uw hart. En dat is iets wat de Heer niet bevalt. U zegt, ja, maar iedereen heeft dat wel degelijk. En dat is ook de reden waarom de Heer zegt, als we onze zonde bekennen, zo is hij getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven, ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En die met uw zonde te breken, die te bekennen en onder het bloed te brengen van Jezus Christus. Ook die kleine afgoden in uw hart. Het tweede voorbeeld wat ik wil nemen en waarin we kunnen leren van de fouten van, of de zonden van iemand anders, is Petrus. We hebben gezien dat Jehu een te eigenwillige persoon was. En Petrus was een karakter dat wat te veel zelfvertrouwen had. In Matteüs hoofdstuk 26 lezen we over de voorzegging van Petrus' verloochening in vers 31. Toen zeide Jezus tot hen: gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven: ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Doch Petrus antwoordende zeide tot hem: al werden zij ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Jezus dan zeide tot hem: voorwaar, ik zeg u dat gij in dezezelfde nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zeide tot hem: al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Desgelijks zeiden ook al de discipelen. Hij had veel te veel te vertrouwen in zichzelf. Hij wist niet hoe sterk de tegenstander kon zijn om de volgelingen van Jezus Christus volkomen van hun meester te verwijderen, als ook hem te verloochenen. En de oplossing ligt in de kracht van het gebed. Want de Heer zelf neemt dan drie van deze apostelen een stuk verder mee, Johannes, Jacobus en Petrus, en hij bidt 3 uur lang, terwijl die andere 3 steeds slapende gevonden worden. We lezen in vers 41, waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Uw vlees is zwak. U kunt opnieuw geboren zijn. U heeft het gebed nodig, heeft het vasten nodig, u heeft het woord van God elke dag nodig, elke dag het versemannen nodig, om niet in verzoeking te vallen. Vandaar dat de Heer ook zegt dat hij de wijnstok is en wij de ranken. En wie in mij blijft en gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. U kunt niets doen zonder Jezus Christus. U kunt niets doen als u niet eerst in het gebed gaat voor dat wat de Heer u op het pad geeft om te doen. Als vader, als echtgenoot, als arbeidsnemer, als werkgever. U kunt niks doen. Dus daarom zegt de Heer niet voor niks: ik vermag alles door hem die mij machtig maakt, die mij krachtig maakt. Christus in Filippen hoofdstuk 4 vers 13. De fout die veel oudere christen de neiging hebben te maken is dat ze op hun ervaring vertrouwen in plaats van op de levende God te vertrouwen. En dat kan ook bij u het geval zijn. U kunt zeggen: ik ben al 10, 20, 30, 40 jaar christen, maar dat betekent niet dat u op uw ervaring van 40 jaar kan vertrouwen dat u ook wel de juiste beslissingen neemt in de nabije toekomst. Een goed voorbeeld daarvan is toen het volk Israël onder Jozua het land Kanaan binnenkomt en Jericho valt. Daarna moeten ze naar Ai en Ai wordt niet ingenomen. En een tijdje later vinden ze daar de Gibeonieten die vanuit een plaats komen in de buurt van Jericho, maar ze doen zich voor alsof ze dagen, wekenlang gereisd hebben en ze maken een bond met Israël omdat de oudsten en Jozua niet in het gebed gaan en de Heer vragen of ze dan een bond moeten sluiten met dit volk of de representanten van dit volk dat ze überhaupt niet kennen. Dat zijn typische voorbeelden van mensen die door God gebruikt werden en toch gestruikeld zijn omdat ze niet in het gebed gingen. Ze hebben te veel zelfvertrouwen gehad. Jehu was te eigenwillig, zoals de meeste jonge mensen eigenwillig zijn. En Petrus had te veel zelfvertrouwen. Sterker nog, zelfvertrouwen is nooit goed. U dient vertrouwen te hebben op de levende God. En daar past het gebed als eerste in. Als u niet regelmatig bidt over de omgang met uw vrouw, uw kinderen, uw familie, uw gemeente, uw arbeidscollega's, schoolcollega's, dan heeft u al te veel zelfvertrouwen. De derde persoon die ik wil bespreken is Farao. Farao wordt genoemd onder andere in het boek Exodus. En ik wil graag een paar versen lezen in Exodus hoofdstuk 9. Exodus hoofdstuk 9 vers 27 en 28. Farao die vermiste de zegen van God omdat hij te trots was. Exodus hoofdstuk 9 vers 27. Toen schrikte Farao heen en hij riep Mozes en Aaron en zeide tot hen: ik heb mij ditmaal verzondigd. De Heer is rechtvaardig, ik daarentegen en mijn volk zijn goddelozen. Bid vuriglijk tot de Heer, want het is genoeg dat geen donder Gods nog hagel meer zij. Dan zal ik jullieden trekken laten en gij zult niet langer blijven. Hij zegt, ik heb mij ditmaal verzondigd. Met andere woorden, hij bekent zijn zonde. Het lijkt erop of deze man inderdaad iemand is die oprecht bekeerd wordt. Of zichzelf bekeert. Maar het is dus toch een schijnbekentenis. We lezen in vers 30, nochtans, u en uw knechten aangaande, weet ik dat gelieden voor het aangezicht van de Heere God nog niet vrezen zult. Er was geen vrezen des Heere voor zijn ogen. Hij deed alleen maar een lippenbekentenis, opdat hij zo de oordelen van God over zijn land kon stoppen. En we lezen vandaar dat in vers 34 en 35 de volgende gevolgen zijn. Toen Farao zag dat de regen en de hagel en de donder ophielden, zo verzondigde hij zich verder en hij verzwaarde zijn hart, hij en zijn knechten. Alzo werd Farao's hart verstokt, dat hij de kinderen Israëls niet trekken liet, gelijk als de Heere gesproken had door Mozes. Also hier zien we dat door Farao's bewuste zonde hij zijn hart verstokt. En dan lezen we aan het einde van de achtste plaag in Exodus hoofdstuk 10, vers 16. Toen haastte Farao en Mozes en Aaron te roepen en zeiden, ik heb gezondigd tegen de Heere, uw God, en tegen uw lieden. Met andere woorden, hij is niet alleen iemand die berouwt om tegenover anderen, maar ook tegenover de levende God. Zijn reis heeft ware bekering doorgemaakt, maar in vers 17 lezen we, nu vergeef mij toch mijn zonde alleen ditmaal en bid vuriglijk tot de Heer uw God, dat hij slechts deze dood van mij wegnemen. En dan lezen we, omdat het alleen maar een lippenbekentenis is, vers 20, de Heere verstokte Farao's hart, dat hij de kinderen Israëls niet liet trekken. De Heere begint zijn hart te verstokken. En dat is geen uitzondering, want we lezen het nog eens een keer in Exodus 10, vers 27. Doch de Heere verhardde Farao's hart en hij wilde hen niet laten trekken. En dat is een toestand die bijzonder gevaarlijk is voor elk kind van God, als ook voor ongelovigen. En als u deze preek hoort en u zegt dat het zal niet zo snel zo'n vaart lopen, dan heeft u uw hart al verhard. We lezen in Exodus hoofdstuk 11 vers 10, Mozes en Aaron hebben al deze wonderen gedaan voor Farao's aangezicht, doch de Heere verhardde Farao's hart, dat hij de kinderen Israëls uit zijn land niet trekken liet. En dat is nu net wat trots kan doen. Trots kan een mensenhart verharden. En een van de belangrijkste dingen die u dient te doen is uw hart te bewaren. Daaruit zijn de oorsprongen des levens. En het hart van kinderen in Nederland heden ten dagen wordt heel snel kapot gemaakt en met allerlei zonden bekend gemaakt, waarin ze niet leren dat ze de consequenties moeten dragen of dat ze zich daarvan moeten bekeren, dat ze daarvan moeten verblijven. En dat is een van de redenen waarom we een verharde jeugd hebben in Nederland. En de duivel is ook een koning. Hij is een koning over alle hoogmoedigen. En zijn hart is zo hard als steen, als een molensteen. En hij kan zich niet bekeren, ook de duivels onder hem kunnen zich niet bekeren. En het hart van een ongelovige persoon kan ook zo verhard worden. En de trots kan een mens waanzinnig maken en is ook zeer zichzelf vernietigend. Hitler was zo'n persoon die zich zou moeten terugtrekken met zijn legers uit het oosten, maar hij deed het niet en hij heeft meer, nou, ik kan toch wel zeggen, volkomen de verantwoording op zich moeten nemen van de vernietiging van het Duitse Rijk en protestants Duitsland. En ook de mens der zonde, de toekomstige antichrist uit Rome, zal zo door de Heer gebruikt worden dat de Heer zijn hart zal verharden. En alle mensen die hem zo navolgen, die zullen ook zo hun einde vinden. Sterker nog, in ik geloof het boek Openbaring hoofdstuk 6 wordt er gesproken dat de mensen die de oordelen van God, die nog eens een keer terugkomen, niet alleen op Egypte, maar dan over de hele wereld, mee moeten maken, die zeggen aan het einde van Openbaring hoofdstuk 6, vers 16 en 17, en zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht desgenen die op de troon zit en van het toorn des lams, want de grote dag zijn toorns is gekomen en wie kan bestaan? En dat is een bijzonder feit, dat ze zich niet bekeren, maar dat ze zich willen een schuilplaats zoeken tegen de toorn van het lam. Iets verder in Openbaring hoofdstuk 9 vers 6 lezen we: in die dagen zullen de mensen de dood zoeken en zullen die niet vinden, zullen begeren te sterven en de dood zal van hen vlieden. Dat is iets wat ik denk alleen mensen kunnen begrijpen die in de martelkamers van de communisten of van de inquisitie van Rome of van in veel moslimlanden moeten doormaken. Die moeten ervaren: ik kan niet sterven. Ik zou graag willen sterven, maar ik kan niet sterven. Het is een afschuwelijke toestand. En dat is een toestand van mensen die vaak een hart hebben wat gewaarschuwd is en waarin ze niet luisteren naar de waarschuwing van de levende God. En nogmaals, het is een beeld van de hel, dat mensen in de hel, als ze een keer gestorven zijn, een toestand van hart hebben die zo verhard is dat er geen verandering van hartstoestand is. En die blijft zoals ze in de hel gegaan zijn, dat ze uit hun lichaam gegaan zijn. Dat is wat trots kan doen. Een onmogelijkheid van omkeer en bekering. Jehu verloor zegening omdat het te eigenwillig was. Petrus omdat het te veel vertrouwen had. Farao omdat het te trots was. En Thomas, de vierde persoon, omdat hij ongeloof had in plaats van geloof aan de woorden van God. Hij wordt beschreven onder andere in het boek Johannes, hoofdstuk 20, vers 24 tot en met 29. Johannes hoofdstuk 20 vers 24. En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben de Heer gezien. Doch hij zeide tot hen: indien ik zijn handen niet zie in het teken der nagelen, en mijn vingers steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen, en Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide: vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde en zijn niet ongelovig maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Als u deze preek hoort en u gelooft aan de levende Zoon van de levende God en die op het kruis van Golgotha eens en voor eeuwig met zijn bloed uw zondenschuld heeft betaald, dat u door geloof alleen uw hand op dat offer mag leggen, dan bent u zalig. Maar het gaat verder. U bent misschien zalig, maar het kan zijn dat God u geroepen heeft om te prediken. Dat u uw werk, uw school, wat dan ook, uw opleiding dient af te breken om Gods roeping om te prediken dient te volgen. Of misschien dat door te maken en daarnaast te beginnen om het woord van God op de straten, in de stegen, op de pleinen, in de vorm van openbare prediking, in de vorm van gesprekken, in de vorm van traktaatverdelen, moet gaan doorgeven. En dat is niet zo makkelijk als u uw plannen heeft. Ik moest ook een omkeer maken. En die omkeer was niet zo eenvoudig. Maar als de Heer u geroepen heeft om zijn woord te bedienen, dient u in geloof dat te doen en in geloof de Heer te vertrouwen dat hij ook voor de vrouw, voor kinderen, voor de financiële zaken zal zorgen. En een navolging van Jezus Christus in geloof betekent dat u ook uw oude leven dient op te geven. Of het nou hobby's zijn, of werk is, of een school is, of misschien een opleiding is, of misschien vrienden is. Dat zijn dingen die de Heer van u vraagt om op te geven, om achter u te laten. En iemand die niet bereid is om zijn schepen achter zich te verbranden, ja, die wordt vaak ook niet zo bijzonder gebruikt door de Heer. En ik zou u graag willen oproepen om geen tijd meer te verspillen. De tijd is boos, de grote nood in Nederland is niet meer opleidingen, meer professors, meer kerken. De nood in Nederland is bijbelgelovende arbeiders. Mannen die God geroepen heeft om zijn woord te leren en zijn evangelie te prediken. En zijn woord, daar bedoel ik dan niet mee, een HSV, een NBV, een Telos, een Voorhoef, een NBG, een Willibrord of een Groot Nieuws voor U. Ik spreek dan over de Heilige Schrift, de Statenbijbel, 1637. U kunt veel zegeningen missen als christen nadat u in ongeloof weigert dingen op te geven of dingen in geloof achter u te laten. En veel christenen zitten in hun kleine clubje en zijn te bang om naar buiten te treden om het evangelie de genade van God te prediken. Ten vijfde wil ik zeggen, u kunt ook een zegen verliezen door een gebrek aan moed. Pilatus was zo'n man. We zijn hier in het Johannesevangelie. En we zien dan in één hoofdstuk terug, in Johannes hoofdstuk 19, aan het einde van in vers 4. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen, zie ik, breng hem tot ulieden uit, omdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Zij wordt hier voor een Romeins gerecht onschuldig verklaard. En we zien twee versen later, aan het einde van vers 6 in Johannes 19, neemt gelieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. Het is de tweede keer voor een Romeins gerechtshof dat hij onschuldig verklaard wordt. En we zien al in hoofdstuk 18, vers 38, dat Pilatus tot de Heer zegt, wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden en hij zeide tot hen, ik vind geen schuld in hem. Drie keer voor een Romeins gerecht, vrijgesproken. Eens voor Herodes, twee keer voor het Sanhedrin, een Joods gerecht, dat is al zes keer. En wat doet Pilatus aan het einde van hoofdstuk 19 van Johannes? Dan lezen we in vers 16, toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. De reden is dat Pilatus gezicht is voor de druk. De druk van de, tegenwoordig zouden we zeggen, de media. De vrees voor mensen die ervoor zorgt dat de waarheid weggedrukt wordt. Dat er niet meer getuigd wordt van Jezus Christus in het openbaar of op de televisie. Dat er niet meer het evangelie van de genade van God gebracht wordt. U zegt, wat is het evangelie? Het evangelie, naar 1 Korinthe 15, vers 3 en 4, is dat u Christus gestorven is voor onze zonden naar de schrift, dat hij begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schrift. Dat is de kern van het evangelie. En die wordt heden ten dagen niet meer duidelijk in het openbaar gepreekt. Niet meer op de straten, niet meer op de pleinen, niet meer via de media, niet door de televisie en ook niet meer zoveel op de radio. Wat is de reden? De reden is eigenlijk heel eenvoudig. En er wordt een paar keer beschreven in het Johannesevangelie. En ik zal een voorbeeld geven uit Johannes hoofdstuk 5, vers 44. Precies dezelfde reden waarom zoveel mensen een angst hebben om zich te identificeren met de Statenbijbel als de Heilige Schrift in het Nederlands voor Nederlanders. Johannes 5, vers 44 zegt, hoe kunt gij geloven, gij die eer van elkander neemt en de eer die van God alleen is, niet zoekt. Het probleem is, eer van mensen is voor velen belangrijker dan de eer van God. En iets verder in Johannes hoofdstuk 12, vers 42 en 43, wordt het nog eens een keer betoond, want nochtans geloofden ook zelfs velen uit de oversten in hem, maar om der fariseeën wil beleden zij het niet, opdat ze uit de synagogen niet zouden geworpen worden, want ze hadden de eer van de mensen lief meer dan de eer van God. En dat is het probleem met veel christen heden ten dagen in Nederland. Ze zijn opnieuw geboren door geloof in het bloed van Jezus Christus. Misschien niet ook, maar het zijn veel, volgelingen, discipelen die in het geheim de Heer navolgen. Zoals een Nicodemus, zoals een Jozef van Arimathea. Dat zie je ook in de kerk van Rome. Je ziet het ook bij veel protestante kerken. Ze komen niet ervoor uit dat ze opnieuw geboren christen zijn. Ze geven geen traktaat weg, ze geven geen persoonlijke getuigenis af. En nogmaals, de Heer heeft veel meer mensen nodig als bijbelgelovige leken, die zich niet schamen voor de evangelie van de genade van God, een boel traktaat in de hand nemen en zich gewoon gaan verdelen op de straat, in de brievenbussen. Dat is allemaal toegestaan in Nederland. Laten we die vrijheid die we hebben ontvangen door hen die een paar honderd jaar geleden met hun bloed betaald hebben voor de woorden van God en het evangelie van de genade van God nog gebruiken, voordat anderen met een vals evangelie deze vrijheid misbruiken. Ten zesde wil ik zeggen, u kunt zegeningen verliezen doordat u te gierig bent. In Johannes hoofdstuk 13 zien we hier het voorbeeld van Judas, Judas Iscariot. In Johannes hoofdstuk 13 lezen we in vers 29 en vers 30. Want sommigen meenden, terwijl Judas de beurs had, dat hem Jezus zeide, koop hetgeen wij van noden hebben tot het feest, of dat hij de armen wat geven zou. Hij dan de bete genomen hebbende ging terstond uit, en het was nacht. Judas had de beurs. En hij was penningmeester, maar niet zo'n hele trouwe penningmeester. En zoals de Heer al zei, u kunt niet God en de mammon dienen. En u weet de grap over Nederlanders. We zijn een volk van leraren en van predikanten. En onze moraal gaat zover tot de portemonnee. Zo wordt het althans in het buitenland vaak wat geringschattend of gekscherend over Nederlanders gesproken. Matthäus 26 in vers 14 lezen wij. Toen ging een van de twaalfen, genaamd Judas Iscariot, tot de overpriesters en hij zeide, wat wilt gij mij geven en ik zal hem u overleveren. En zij hebben hem toegelegd 30 zilveren penningen. En van toen af zocht hij gelegenheid, opdat hij hem overleveren mocht. Want nu, hij nam al geld weg als penningmeester van de gemeenschappelijke kas en voor geld, voor de prijs van een vrouwelijke slaaf, heeft hij zijn heiland, zijn heer, ook verraden. En dat is iets wat tegenwoordig ook een probleem is. Dat veel mensen hun mond houden betreffende de persoon van Jezus Christus. En eigenlijk indirect verraden omdat ze bang zijn voor wat mensen van hen denken. Voor een baan, voor een populariteit onder de collega's. Ik heb vaak gezien, zelfs in eigen familie, wat geldzucht kan doen. En geldzucht is de wortel van alle kwaad, zegt 1 Timotheus 6 vers 10. En vaak heb ik ook gezien dat er vaak geen groei is bij een individuele gelovige in zijn navolging van Jezus Christus, of dan in gemeente, als men niet in geloofsgehoorzaam met zijn geld omgaat. En het niet geven wat de Heer toebehoort is een zonde. Ik geloof dat het, ik moet het even kijken, ik heb het niet zo in mijn hoofd. Ik dacht in, Kolossen wordt het, dacht ik, genoemd. Ik heb het niet zo niet liggen, misschien kan ik hem vinden in 1 Timotheus hoofdstuk 6. Dat daar wordt dan gewaarschuwd voor de geldgierigheid. En ik dacht dat er ook een referentie was in Kolossen. Dat het een gelijkgesteld wordt met afgoderij. Die geldgierig zijn. En nogmaals, ik kan die referentie niet 1, 2, 3 vinden. Maar ik dacht dat hij in Kolossen genoemd wordt. Maar goed, u kunt hem zelf maar eens nakijken. Dat kan ook een afgod zijn. En waarom God u geen zegen of extra zegen wil geven. Omdat u niet met een vrolijk hart dat geeft wat de Heer op uw hart geeft. En uiteindelijk kan het een reden zijn waarom God zijn zegen over u terugtrekt, omdat u eenvoudig te vleeselijk bent, te werelds gezin bent. En daarvoor wil ik graag het voorbeeld nemen van Esau. Eerst in het Oude Testament, daar wordt hij genoemd in onder andere Genesis hoofdstuk 25, vers 29 tot en met 34. En dan lezen we Genesis hoofdstuk 25, vers 29. En Jacob had een kooksel gekookt en Esau kwam uit het veld en was moede. En Esau zeide tot Jacob, laat mij toch slorpen van dat rode daar. Want ik ben moede, daarom heeft men zijn naam genoemd Edom. Toen zeide Jacob, verkoop mij op deze dag uw eerstgeboorte. En Esau zeide, zie ik ga sterven en waartoe mij dan de eerstgeboorte? Toen zeide Jacob, zweer mij op deze dag en hij zwoer hem en hij verkocht Jacob zijn eerstgeboorte. En Jacob gaf Esau brood en het linzen kooksel. En hij at en dronk en hij stond op en ging heen. Alzo verachtte Esau de eerstgeboorte. Hij verachtte het recht wat God hem als oudste gegeven had om als eerstgeborene te kunnen erven. Maar waarom is dat nu zo'n grove zonde geweest? Dat wordt ons geopenbaard in het Nieuwe Testament in Hebreeën hoofdstuk 12 vers 16 en vers 17. Dat niet iemand zij een hoereerder of een onheilige gelijk Esau, die om één spijs het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven verworpen werd, want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelve met tranen zocht. Hij wordt hier op dezelfde lijn gesteld als een hoereerder en onheilige. Hij was een man die het eeuwige opofferde op het altaar van het tijdelijke. Hij was een man zonder eeuwige blik, maar een man die, waarschijnlijk met zo'n studentdagen met een kredietkaart, nu wilde genieten van hetgeen hij gekocht had en de kosten die kwamen later, of misschien daar via zijn kinderen en kleinkinderen, die moesten die kosten maar dragen. En dat is de vleeselijk gezinde mentaliteit van de christenheid heden ten dagen. Of ze nu wel of niet opnieuw geboren zijn, maakt niet zoveel uit. Dat is de reden waarom we zoveel problemen hebben in de protestante evangelische kerken, gemeenten. En de reden is dat er heel veel mensen zijn die het heden stellen boven de eeuwigheid. Het nu, het makkelijk voor het vlees doen zijn als wat Gods wil is. Heel veel gemeentescheidingen komen door jonge, ambitieuze mensen die met een andere Bijbel, met een nieuwe muziek, met nieuwe liederen willen binnenkomen en zo scheiding brengen tussen een bijbelgelovige groep die vast is aan Gods woord en een nieuwe groep. Vaak door jonge, ambitieuze, jonge mannen die wereldgezind zijn, die rebelleren tegen God en tegen God ingesteld gezag. En het probleem is daarin altijd zich weigeren te onderwerpen aan de Heer en aan hen die de Heer als autoriteit gesteld heeft. En daar is vaak geen geduld. En dat kan ook een probleem zijn voor u, waarom u een zegen van God misloopt. Hoe staat het met u? Bent u eigenwillig? Heeft u te veel zelfvertrouwen? Bent u trots? Leeft u in ongeloof? Heeft u een gebrek aan moed? En nogmaals, veel mensen die hebben meer angst voor de medemens of wat andere mensen in een gemeenschap zeggen, als angst om bij de rechterstoel van Christus hun loon in vuur op te zien gaan. Bent u iemand die het geld bijzonder lief heeft? Bent u vleeselijk gezind? Leeft u een rebellie tegen God? Tegen ouders, leraren, voorgangers? Is er ongeduld of nijd aanwezig? Dat zijn dingen die Gods zegen over u wegnemen. Dat kunnen verloren zegeningen zijn. Als u later terug moet kijken en zegt, dat zijn punten die aangesproken zijn door de Heilige Geest, door het woord van God of door een preek, en ik heb er niet naar geluisterd. Veel mensen zeggen, er zijn geen tranen in de hemel. Dat geloof ik niet. Ik geloof dat er wel degelijk tranen in de hemel zijn. Sterker nog, ik geloof dat er tranen zijn als wij bij de rechterstoel van Christus getoond worden wat de Heer had kunnen doen met ons, door u, door jou. En hij kon het niet doen, want u stond hem in de weg door eigen wil, zelfvertrouwen, trots, gebrek aan moed, gierigheid, vleeselijkheid. En uiteindelijk wil ik zeggen tot u, die luistert en misschien naar een kerk gaat, misschien wat Bijbel kent, maar niet gelooft de enige zonde. Waarom? Een mens naar de hel gaat, is de zonde van het ongeloof. En dus 3 vers 18 zegt, wie niet gelooft, die is alreeds veroordeeld. Ongeloof in het werk van Jezus Christus op het kruis van Golgotha, persoonlijk voor u gedaan, is het enige wat een onsterfelijke mensenziel in de hel brengt. Vandaar wil ik afsluiten, zoals de Paulus en Silas zeiden tot de man in Filippi, de kerkenmeester, geloof aan de naam van de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huis. Amen.